Geliefde luisteraar, de voorlezing voor deze avond zal van Augustinus weer zijn. En die handelt over Psalm 3. Dus wanneer u de Bijbel voor u heeft, dan is de lezing een korte predikatie van Augustinus over Psalm 3. Deze psalm is door David geschreven bij zijn vlucht voor Absalom. En deze wordt door Augustinus christologisch uitgelegd. De vernedering en de verhoging van Christus, beginnende bij zijn opstanding, worden door Augustinus op een briljante manier in de exegese van deze psalm ons voorgelegd en geïntegreerd. Voordat ik dan tot die preek overga, wil ik eerst dan de psalm lezen en daarna het gebed doen. In psalm 3 heb ik het opschrift het is een gebed om redding. En lees ik hem dan nu voor. Een psalm van David als hij vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. O Heer, hoe zijn mijn tegenpartij dus vermenigvuldigd. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God, Sela. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot de Heere, en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid. Sela. Ik lag neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want gij hebt al mijn vijanden op de kiddebak geslagen. De tanden der goddelozen heb gij verbroken. Het heil is des Heren, uw zegen is over uw volk, Sela. Laten we trachten de Heren te bidden. Heren, wanneer we aan deze avond weer op deze wijze aan elkaar verbonden zijn, waar gij dan ook altijd alles overziet, maar dat zien wij niet, dat er in de huiskamers dan mensen zijn welke hier meeluisteren naar de gedeelte van uw woord, waarin gij ons wil onderwijs geven. Als er niks gezegd wordt, dan is er veel gezegd en dan is er genoeg gezegd over hetgeen wat hier dan hebt plaatsgevonden in het leven van uw kinderen en kerk. En dat die vijandschap niet alleen van heiden is, maar ook van volksgenoten. En dat het zelfs dan ook kan doordringen tot in de huiskamers van gezinnen waarin wij met onze kinderen opgegroeid zijn, of als kinderen opgegroeid zijn, of als ouders voor de kinderen, dan kunnen wij niet denken, Heren, dat het zo zou zijn als dat het in het leven David is, wanneer hij zijn zoon Absalom zich tegen zich ziet keren en het veel volks met hem. En daar is dan de beeldenis in genomen en het zal ook zo voorts uitgelegd worden dat er in de weg van u, Heer Jezus Christus, het hele volk, uw huis, uw liefhebbers, het huis van uw liefhebbers tegen u opgestaan zijn. En dat gij gekruisigd en gedood zijt. En de apostel zegt dan om onze zonde, maar dan ook opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. En het lot uw kinderen is van gelijke aard. Paulus en de apostelen hebben de martelaars dood moeten sterven. Overal waar zij kwamen was een beroering. Maar niet alleen van de mensen die hatelijk waren en hen wilden doden. Maar ook een beroering des geestes. Die door zonde overtuiging gebracht heeft. Tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Zodat zij zalig zijn geworden die in dit heidendom in de afgodendienst en zonde verloren lagen. Het zou een wonder zijn, Heere, dat gij ook nu dan nog de hand naar ons kwam uit te strekken, En dat er ook in deze tijd voorafgaand aan de wederkomst van Christus nog werden toegebracht van de ouden en van die jonge mensen in deze gemeente, maar inmiddels weten wij wel van heel veel meer. En juist door alles wat hier dan in beroering gebracht wordt te wezen van de vorst der duisternis, want wij hebben geen macht, geen strijd tegen vlees en bloed, hoewel dat ze daar wel in de personen van mensen naar voren komt, maar het is dan wel de duivel die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Maar laat het dan ook zo zijn, net als bij David, die in zijn gebed juist naar u toe geleid werd, niet van u af. Zo wonder niet wezen dat wij door verwarring en door paniek zouden heen en weer gaan, maar dat het zou zijn dat wij juist naar u toegebracht werd, om te smaken uw goedheid, macht en liefde, die gij voor uw volk goede tierenheid, goede tierlijk wil bewijzen. Dat wij meer en meer onszelf dan leren kennen, ook in onze vervloeking en verdoemelijkheid, als we dat nog nooit hebben geweten, maar ook zo onze onverbeterlijkheid, en daarom, Heere, steeds u nodig hebben in de vergevende liefde, waarin de weldadigheid voor de tijd wordt uitgestrekt voor al degenen die u vrezen, tot het eeuwige leven en de zaligheid. En nog als we dan bij de ouderen zijn en we hebben niet veel meer voorland, en ook dan zien op het sterven van mensen, zoals het ook in onze gemeente van een zeer oude vrouw, dan wist waar je rouw dan het verdriet uit hebt te maken voor de kinderen en het nageslacht. En wij zeggen, wanneer zullen wij de beurt krijgen? Dan is er hoop op God. Wij moeten daar dan onze hoop ook alleen op stellen, niet op hetgeen wat we gedaan hebben, wat we zijn, dat wij niets zijn, maar op die Heere, de koning van zijn kerk, die zaligheid heeft beloofd en zaligheid heeft te geven en zaligheid doet wachten voor de toekomende tijd. In de strijd die we hier door dit leven hebben, het zij lichamelijk of psychisch, maar ook geestelijk, of het is dan ook groot als er ook van dat geestelijke mag zijn, dat geestelijke leven, welke een geestelijke strijd met zich meebrengt. Wil u zo dan ook zo ons nog onderwijzen, en daarbij je die stille rust onder de schaduw vleugelen, onder uw bedekking, vrolijkheid hebben te kennen, zodat wij ons lied hebben aan te heffen en zingen, ik lag en sliep gerust, van zeer trouw bewust, en van dat schild dat ons bevrijdt, de sterkte en de kracht en de macht en de majesteit van u, o God, die te prijzen is tot in de eeuwigheid, en in de Zoon uw eeuwige liefde, waar we graag van zouden willen horen, wanneer we de predikatie voor ogen hebben. Gedenk de rouwdragende alleenstaande, de in nood verkerende mens, eenzaamheid en verdriet, zij die uit het ziekenhuis is teruggekomen, de weduwe van onze vroegere vriend en ouderling, dat gij daar zo ook de anderen tegen denken tezamen. Maar als we dan in het ziekenhuis en zo lang alleen zijn, ach, dan geeft dat zoveel des te meer te verdriet. Maar geef u dan ook de gemeenzaamheid met u te leren kennen. Zo is er veel te vragen en veel te zoeken, en u wil dat ook. Sommigen zijn er al gauw van zat om het gebed tot de Here te doen, of willen er ook niet van horen. Maar u hebt geleerd dat men altijd bij bidden zal, en juist deze geestelijke oefening in de gemeenschap met God heeft gebracht. O, kom toch om ons dat te leren door de geest en genade en de gebeden. Wil u ons zo dan verder dan leiden, ook in het lezen, en dat om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd willen wij Psalm 3 lezen, beginnen er bij 1. En Augustinus, dan heb het echt christologisch is al net genoemd, die noemt het ook een messiaanse psalm. Ik meen dat er ook in sommige Bijbels staat een morgenlied, en in deze GBS-uitgave dus dan een gebed om redding. Ik zal dus beginnen nu met het lezen. de woorden van David, ik heb geslapen en rust genomen, ook ben ik opgestaan, want de Heere zal mij opnemen, zoals door hem uitgesproken is in het 5e vers van deze psalm. Het breekt mij ertoe om wat hier gezegd wordt vanuit de persoon van Christus te verklaren. Want de klank van deze woorden doet nog meer denken aan het lijden en de opstanding van de Heere dan aan de geschiedenis waarin wordt beschreven dat David gevlucht is voor het aangezicht van zijn eigen zoon, die oorlog voerde tegen hem. En aangezien er, als het over de discipelen van Christus gaat, geschreven is, zolang de bruidegom bij hen is, vasten de zonen van de bruidegom niet. Matthäus 9, vers 15. Is het niet verwonderlijk dat deze zijn goddeloze zoon Absalom een aanduiding is van en vergeleken mag worden met de goddeloze discipel die hem verraden heeft, Judas? En hoewel het feit dat hij, Absalom, voor Davids aangezicht weggevlucht is, als historisch feit, zeker kan worden aangenomen, aangezien Absalom zich met de overigen terugtrok op de berg, toen David wegging, toch kan het ook op een goede manier geestelijk worden geïnterpreteerd, uitgelegd. Want de zoon van God, hij die de deugd en de wijsheid van God is, had de geest van Judas verlaten, toen de duivel helemaal bij hem was binnengedrongen. Dat er geschreven is en de duivel ging binnen in zijn hart. Dat betekent dat Christus van zijn aangezicht weggevlucht is. Niet in de zin dat Christus voor de duivel geweken is, maar omdat de duivel bezit genomen heeft van zijn hart toen Christus daaruit weggegaan was. En ik denk dat dit weggaan in deze psalm een vlucht genoemd wordt vanwege de snelheid waarmee dat gebeurde. Dit werd namelijk ook door het woord van de Heere aangegeven, die zei, wat u doet, doe dat haastig. Zo spreken wij ook in onze normale taalgebruik, in die zin dat we wanneer iets om niet te binnen wil schieten, zeggen het ontglipt mij. En zo zeggen wel van een zeer geleerd iemand, niets ontglipt hem, daarom vluchtte de waarheid bij de geest van Judas weg, aangezien deze ophield hem te verlichten. De naam Absalom betekent echter, zoals sommigen het uitleggen in het Latijnse taal, vrede van de vader. En dit kan wonderlijk schijnen, zeker in de geschiedenis van de koningen, wanneer Absalom een oorlog tegen zijn vader gevoerd heeft, en zo ook in de geschiedenis van het Nieuwe Testament, omdat Judas, terwijl hij verstaan zou kunnen worden als de vrede van de vader, juist de verrader van de Heer Jezus is geweest. Maar tegelijk zien wij degene die zorgvuldig lezen dat David in die oorlog zich met zijn zoon verzoend heeft, die hij zelfs met een groot verdriet beweend heeft toen hij overleden was, want hij zei, Absalom, mijn zoon, wie zal het mij vergunnen te sterven in de plaats van jou? 2 Samuel 18, vers 33. En in de geschiedenis van het Nieuwe Testament van Judas zien zorgvuldige lezers ook juist hoe groot en hoe wonderbaar de langmoedigheid van onze Heer Jezus Christus was, dat hij, hoewel hij heel goed op de hoogte was van diens boze overleggingen, hem Judas zolang nog als een goed iemand verdragen heeft. We zien zijn grote wonderbaarlijke langmoedigheid daarin dat hij hem uitgenodigd bij het gastmaal, waarin hij zijn vlees en bloed als teken uitreikte en overgaf aan zijn discipelen. Ja, dat hij daarna op het moment dat hij verraden werd met een kus van hem Judas aanvaard heeft. De juiste uitleg van dit alles moet wel zijn dat Christus vrede heeft aangereikt aan zijn verrader. Hoezeer die ander ook daar ook door zijn innerlijke misdadige gedachtenstrijd werd verscheurd. En daarom wordt Absalom vrede van de vader genoemd, omdat David als zijn vader een vrede bezat, die hij zelf, Absalom, niet kende. Heren, waarom zijn zij vermenigvuldigd die mij verdrukken? Zij zijn namelijk zo vermenigvuldigd dat er zelfs onder het getal van de discipelen iemand geweest is die zich onder de schade van de vervolgers gevoegd heeft. Velen staan tegen mij op, velen zeggen tot mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. En het is duidelijk, indien ze in het geheel geen verwachting meer zouden hebben, dat hij nog zou opstaan, als ze absoluut niet in zijn opstanding geloven zouden, dat ze hem dan niet gedood zouden hebben. Veelzeggend zijn in dit verband de woorden, laat hij afdalen van het kruis, als hij de Zoon van God is. En de ander heeft hij gered, hij kan zichzelf niet redden. Dus zou Judas hem ook niet overgeleverd hebben, als hij niet tot het getal behoorde van hen, die Christus verachten en zeiden, hij heeft geen heil bij God. Maar u, Heere, bent mijn beschermer. Op menselijke wijze wordt hiervan tegen God gesproken, want de aanneming van de menselijke natuur is hetzelfde als het woord is vlees geworden, Johannes 1, vers 14. David vervolgt, met mijn eer, hij die door het woord van God zo aangenaam is, dat God hem zelfs aan zichzelf gelijk maakte, noemt God zijn eer. Laat iedereen dat leren, zeggen, die trots is en niet graag horen wil, wanneer tegen hem of haar gezegd wordt, wat hebt u, dat u niet hebt ontvangen? En als u echter ontvangen hebt, wat beroemt u zich dan alsof gij u niet ontvangen hebt? En heft mijn hoofd omhoog, en u heft mijn hoofd omhoog. Ik denk dat we hier moeten denken aan de menselijke geest van Christus zelf, wanneer het niet heel vreemd is dat hij als met het hoofd aangeduid wordt. Het is immers ook de geest die zich zo vastgehecht heeft aan en in zekere zin een geheel geworden is met de voortreffelijke superioriteit van het mens geworden woord, dat zij ondanks de zo grote vernedering van het lijden niet werd afgelegd. Met mijn stem heb ik tot een Heere geroepen, dat wil zeggen, niet met mijn lichamelijke stem, die zich manifesteert door het geluid van de trilling, in trilling gebrachte lucht, maar met de stem van het hart, die voor de mensen zwijgt, maar die voor God net zo klinkt als het luide roepen. Want door deze stem heeft Susanne verhoord, heeft hij Susanne verhoord. Dat staat in Daniël 3, 13, vers 44 in de apocryfe boeken. En met betrekking tot deze stem schrijft de Heere zelf voor, dat er in gesloten binnenkamers, dat wil zeggen, in de afzondering van het hart, zonder geluid gebeden wordt. Nu is het zo, dat niemand zomaar kan zeggen dat er zo met zo'n stem, waarbij er geen enkel geluid van woorden vanuit het lichaam voortkomt, minder gebeden wordt, aangezien er ook wanneer wij stilletjes in onze harten bidden, maar wanneer er in de gemoedsgesteldheid van de bidder afleidende gedachten tussen beiden komen, nog niet kan gezegd worden met mijn stem ik tot Heere geroepen. Immers, die wordt niet met recht gezegd, tenzij iemand puur en alleen vanuit zijn ziel tot de Heere spreekt, en wanneer hij alleen hoort, en in het gebed mag er niets vleeselijks en niets van vleeselijke bedoelingen bijgehaald worden, want het zuivere gebed wordt ook roepen genoemd, vanwege de kracht die erin van de gespannen verwachting zelf uitgaat. En hij verhoorde mij van zijn heilige berg, dat door de profeet met zijn heilige berg de Heere zelf bedoeld wordt, weten we uit hetgeen geschreven is, een steen die zonder handen afgehouden was, groeide uit tot de grote hoogte van een berg. Daniël 2, vers 35. Dit kunnen we echter niet op de persoon van David zelf betrekken, tenzij hij het misschien zo heeft willen zeggen, vanuit mijzelf, als het ware vanaf zijn heilige berg, heeft hij mij verhoord, omdat hij in mij wilde wonen, dat wil dan zeggen in en op de berg zelf. Het is echter duidelijk, en minder obstakels, als we het zo opvatten, dat God hem verhoord heeft op grond van zijn goddelijke gerechtigheid. Want het was rechtvaardig dat hij een onschuldige, die gedood werd, en aan wie kwaad vergoed vergolden werd, opwekt uit de doden, en aan degene die hem vervolgde, dat wat ze verdiende, terugbetaalde. Wij wezen immers, uw gerechtigheid is als Gods bergen, Psalm 36, vers 7. Ik ben gaan slapen en heb rust genomen. Niet ten onrechte, of zeer terecht, kan worden opgemerkt, dat er staat ik, om aan te geven dat hij door zijn eigen wil de dood heeft verdragen. Volgens wat er ook staat, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het van mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het af te leggen, en het macht het opnieuw te nemen. Johannes 10, vers 17 en 18. U hebt mij dus niet als een onwillige gevangen genomen en gedood, maar ik ben geslapen en ik heb rust genomen en slaap, en ik ben opgestaan, want de Heere zal mij opnemen. Talloze voorbeelden in de schrift laten zien dat het woord slaap in plaats van de dood gebruikt wordt. Zoals bijvoorbeeld de apostel Paulus zegt, maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent, ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Wij hoeven ons niet af te vragen waarom het toegevoegd is, ik heb rust, slaap genomen, omdat er altijd al gezegd is, zoals ik heb geslapen. De goddelijke schriften maken immers dikwijls gebruik van dit soort herhalingen, zoals wij in deze tweede psalm veel hebben laten zien. Sommige handschriften hebben echter, ik ben gaan slapen en ik ben in zeer diepe slaap terechtgekomen. Een vertaling die op grond van het Grieks zeker mogelijk is, net zoals gaan slapen een ander woord is voor stervende zijn en slapen. Een ander woord is voor gestorven zijn, zoals het gaan slapen het middel is waardoor men in de slaap terechtgekomen komt, en zoals wakker maken het middel is waardoor men bij het wakker zijn uitkomt. Laten we niet denken dat die herhalingen in de goddelijke boeken dienen als zozeer een zinloze opsmuk van de taal. De vertaling, ik ben gaan slapen en ik heb rust genomen, is dus een goede uitleg. Ik heb mij aan het lijden overgegeven en de dood is erop gevolgd. En ik ben opgestaan wanneer de Heere mij zal opnemen. Ook hier moeten we onze aandacht op richten hoe David in een zin en in een werkwoordsvorm in de verleden tijd en een werkwoordsvorm in de toekomende tijd gebruikt heeft. Want hij zegt, ik ben opgestaan, wat op het verleden betrekking heeft, en hij zal mij opwekken wat op de toekomende tijd gaat. Immers, opstaan zou niet kunnen plaatsvinden als er geen opwekking plaats zou vinden. Maar in de profetie worden toekomstige zaken op een goede manier met het verleden vermengd, waardoor beide aspecten worden aangegeven, omdat die huisfeiten, die als toekomende zaken geprofiteerd worden, naar de tijd gerekend toekomstig zijn. Maar uitgaande van de kennis van degenen die profeteren, reeds als feiten moeten worden beschouwd. Er worden dan ook nog werkwoordsvormen in de tegenwoordige tijd ingevoegd, die op hun eigen plaats, wanneer zij zullen voortkomen, zullen worden behandeld. Ik zou niet vrezen voor tienduizenden van het volk dat mij omringt. In het evangelie is beschreven wat voor enorme menigte om hem heen was komen te staan tijdens zijn lijden toen hij gekruisigd was, Lucas 23, vers 27. Sta op, Heere, verlos mij. Mijn God, sta op, wordt niet rechtstreeks tegen God gezegd, alsof hij slapen of neerliggen zou, maar het is de gewoonte van de goddelijke schrift om wat hij bij ons doet aan God zelf toe te schrijven. Weliswaar, niet overal, maar waar hij op een passende wijze kan worden genoemd, zoals wanneer gezegd wordt dat hij zelf spreekt, wanneer het zo is dat door zijn gaven, door de goddelijke inspiratie of door de geest, de profeten en de apostelen, of wie er ook maar boodschappers van de waarheid zijn. En daar ook die uitspraak in 2 Korinthe 13 vers 3. U zoekt immers een duidelijk bewijs van Christus die in mij spreekt. Paulus zegt daar immers niet van hem door wie ik spreek, terwijl hij mij licht geeft en daartoe bevel geeft. Maar hij schrijft heel de uitspraak zelf rechtstreeks toe aan hem die hem vergunde om te spreken. Omdat u alle verslagen hebt die mij zonder oorzaak beklagen, het moet niet zo opgevat worden alsof de vorige en deze teksten samen één zin zijn. Sta op, Heere, verlost mij, mijn God, omdat u alle verslagen hebt die mij zonder oorzaak belagen. Hij heeft hem niet behouden in veiligheid gesteld, doordat hij zijn vijanden heeft verslagen, maar veelal moeten we het zo verstaan. Doordat de behoudenis tot stand gebracht is, heeft hij zijn vijanden verslagen. Dus heeft dit laatste gedeelte van vers 8 betrekking op wat volgt, zodat dit de betekenis wordt, met dat u alle verslagen hebt die mij zonder oorzaak belagen, daarmede heb u de tanden van de zondaren verbrijzeld. Dat wil zeggen, dientengevolge hebt u de tanden van de zondaren verbrijzeld, omdat u immers alle verslagen hebt die mij belagen. Het is immers een straf voor degene die ons belagen, waardoor hun tanden verbrijzeld zijn. Dat wil zeggen, de woorden van hen die de Zoon van God met hun vervloekingen verscheuren, zijn geworden tot niets, alsof zij tot stof zijn geworden. We vatten de tanden dus zo op als vervloekende woorden. En de apostel zegt over deze tanden, maar als u elkaar bijt en opeet, let dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Galaten 5 vers 15. Onder de tanden van de zondaren kunnen we ook de voornaamste van de zondaren verstaan, want door hun invloed wordt ieder van hen die op een goede manier, dat wil zeggen, naar Gods wil leeft, afgesneden, en wordt als het ware met degenen die slecht leven. Tegengesteld aan deze tanden zijn de tanden van de kerk, door de invloed waarvan de gelovigen van de dwaling van de heiden en van verschillende leerstukken worden afgesneden, en zodoende in haar de kerk, dat is, in het lichaam van Christus overgebracht. Met deze tanden, zo is tegen Petrus gezegd, moest hij, als het ware, de geslachte dieren eten, Handelingen 10 vers 13. Dat wil zeggen, door datgene wat ze waren bij de heidenen te doden en dat te veranderen in wat dan wat hij zelf was. En over deze tanden van de kerk wordt gezegd, uw tanden zijn als een kudde schapen, die geschoren zijn, die uit de wassteed opkomen, die altezamen tweelingen voortbrengen, en geen onder hen is jongeloos. Hooglied 4 vers 2. Deze zijn het, die de voornemens zijn de goede te gaan doen, en zoals zij zich voornemen, zo leven ze ook. Maar zij doen wat gezegd is, laat uw werken schijnen voor de mensen, opdat zij uw Vader, die in de hemel is, mogen verheerlijken, immers door hun invloed, namelijk de tanden van de kerk, in beweging gebracht, omdat God door hen spreekt en werkt, worden de mensen gelovig en afgescheiden van de wereld waaraan ze gelijkvormig waren, veranderen ze nu tot leden van de kerk. En daarom worden terecht degenen door wie toedoen dit alles gebeurt de tanden genoemd, vanwege de gelijkenis met de geschoren schapen, die de aardse zorgen hebben afgelegd, en omhoog komende uit het waterbad, vanwege de afwassing van het vuil van deze wereld, door het sacrament van de doop als tweelingen waren. Er zijn hier twee wetten die vitaal belang, twee wetten van die vitaal belang, twee wetten waarvan gezegd is aan deze twee geboden, aan de Houtse wet en de profeten. De eerste wet is God liefhebben vanuit het gehele hart en vanuit de gehele ziel en vanuit de gehele geest. De tweede is de naaste liefhebben als zichzelf. En onder hen is daarom niemand onvruchtbaar, aangezien zij dit soort vruchten, het tweelingenpaar, als dank aan God teruggeven, opdat die manier moet dus de tekst "U hebt de tanden van de zondaren verprijzeld" gelezen worden, alsof er staat geschreven: "U hebt de voornaamste van de zondaren tot niets gebracht, door alle die mij zonder oorzaak belagen te verbreken." De voornaamste hebben hem immers volgens de geschiedenis in het evangelie vervolgd, ondanks het feit dat de menigte van lager geplaatste hem eerde. "Het heil is des Heeren en uw zegen is over uw volk." In één zin houdt hij aan de mensen voor wat ze moeten geloven, en heeft hij gebeden voor degenen die geloven. Want wanneer gezegd wordt "het heil is des Heeren", wordt het woord tot de mensen gericht, maar voor wat er volgt en zijn zegen is over zijn volk geldt niet dat dit uitsluitend tot de mensen gezegd is. Maar de bede richt zich eigenlijk tot God zelf, juist ten behoeve van dat volk, waartegen gezegd is "het heil is des Heeren". Wat zou hij anders bedoelen dan dit: "Laat niemand op zichzelf beroemen, omdat het zeer een werk is zondaren van de dood te redden. Want ik, ongelukkig mens, wie zal mij bevrijden van het lichaam van deze dood? De genade van God door Jezus Christus onze Heere. U echter, zegen uw volk, dat van u zijn heil verwacht." Ook kan deze psalm op een andere manier op de persoon van Christus betrokken worden. Dat wil zeggen dat hij als één geheel zo spreekt, als één geheel zeg ik. Ik bedoel, hij samen met zijn lichaam, waarvan hij het hoofd is, zoals de apostel ook zegt: "U echter bent het lichaam en de ledematen van Christus." Hij is dus het hoofd van dit lichaam, en daarom zegt de schrift op een andere plaats: "Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid vasthouden." Te houden in alle opzichten zouden groeien in hem, die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden, Efeze 4, vers 15 en 16. De profeet David, die de psalm dichtte, laat dus zowel de kerk als ook haar hoofd spreken, want de kerk is te midden van de stormen van de vervolging tot stand gekomen in de wereld. En we weten dat ons dat nu ook overkomen is. Heere, waarom zijn vermenigvuldigd die mij verdrukken? Want velen staan tegen mij op, vers 2. Met de begeerte om de naam van Christus met wortel en tak uit te roeien. Velen zeggen dat tegen mijn ziel: "Hij heeft geen heil bij God." Om geen andere reden hopen ze de kerk ten gronde te kunnen richten. De kerk die zich zeer breed verbreidt, dat dan omdat ze geloofden dat de tekst: "Maar u, Heere, neemt mij als uw kind aan," niet op de zorg van Christus als het hoop betrekking had. Maar in Christus is dit vast en zeker wel het geval, want in zijn menswording is ook de kerk als zoon aangenomen door het woord dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond, Johannes 1, vers 14. Waarom hij er immers voor gezorgd heeft dat wij in de hemel samen met hem mogen aanzitten, want waar het hoofd voorop gaat, zullen de overige leden volgen. Wie zal ons immers scheiden van de liefde van Christus? Terecht zegt ook de kerk dus: "U bent mijn beschermer, mijn eer." Want hij schrijft zichzelf toe dat zij een bijzondere positie heeft, omdat zij begrijpt door wiens genade en barmhartigheid zij zodanig is. En heeft mijn hoofd geroofd, zij bedoelt daar natuurlijk hem, die als eerstgeborene van de doden ten hemel opgevaren is. Met mijn stem heb ik tot de Heere geroepen, en hij heeft mij verhoord vanaf zijn heilige berg. Dit is het gebed van alle heiligen, een lieflijke geur die opklimt voor het aangezicht van God. Immers nu wordt de kerk verhoord vanwege de berg zelf, die tegelijk ook haar hoofd is. en vanwege die gerechtigheid van God, waardoor ook zijn uitverkorenen worden bevrijd en hun vervolgers worden gestraft. Laat het volk van God dan ook het volgende zeggen: ik ben gaan slapen en ik heb slaap en rust gevonden, en ik ben ook opgestaan, want de Heere zal mij opnemen, opdat het volk wordt verenigd en één geheel vormen met zijn hoofd. Immers, tot dit volk wordt gezegd: ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de dood, en Christus zal over u lichten. Aangezien hij aangenomen is door zondaren, over wie in het algemeen gesproken is: zij die echter slapen, slapen des nachts. Laat dat volk ook zeggen: ik zal niet vrezen voor duizenden van een volk dat mij omringt, namelijk van heidenen die zich rondom mij legeren om de naam van Christus, alsof ze zouden kunnen, waar dan ook, maar uit te roeien. Maar in welk opzicht zou men gevreesd moeten zijn voor dit volk, wanneer door het bloed der martelaren de gloed der liefde als olie in Christus tot ontvlammen komt? Sta op, Heere, verlos mij. Mijn God, zo kan het lichaam tegen zijn eigen hoofd spreken. Zijn lichaam is verlost toen hij opstond. Hij die opgevaren is in den hoge, en die de gevangenis gevangen genomen heeft, hij die de gave heeft gegeven aan de mensen, Psalm 68, vers 19. Dit wordt immers door de profeet David gesproken in voorspellende zin, totdat de rijpe oogst onze Heere op de aarde bracht, Matthäus 9, vers 37. En van hem is het heil, in zijn opstanding van hem, die zich verwaardigde om voor ons te sterven. Omdat u alle verslagen hebt die mij zonder oorzaak belagen, hebt u de tanden van de zondaren verbrijzeld. Omdat de kerk nu regeert, zijn de vijanden van de naam van Christus tot door verwarring verslagen. En of het nu gaat om hun vervloekende woorden, of voornaamste, zij zijn alle tot niets geworden. Heb toch krediet op God, mensen, omdat het het heil van de Heere is. En nu, Heere, moogt uw zegen zijn over uw volk. Ook ieder van ons kan wel zeggen, wanneer een menigte van zonden en begeerte de weerbarstige geest leidt onder de wet van de zonde: Heere, waarom zijn zij die mij benauwen zo vermenigvuldigd en staan zij velen tegen mij op? En aangezien ons vaak door de opeenstapeling van de zonde een gevoel van wanhoop aan herstel van de gezondheid bekruipt, of nu onze zonden zelf met ons onze ziel de spot drijven, of het de duivel en zijn engelen zijn die door zondige ingevingen ervoor zorgen bewerkstelligen dat wij wanhopen, is het zeer overeenkomstig de waarheid dat er in de psalm gezegd wordt: vele zeggen tegen mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. U echter, Heere, u bent mijn verlosser. Hierin bestaat immers de hoop dat hij zich verwaardigd heeft in Christus de menselijke natuur aan te nemen. Mijn Heer, uit dit regeltje blijkt wel dat niemand zichzelf iets moet toeschrijven. En mijn hoofd verhoogt, of het nu over hem gaat die het hoofd van ons allen is, of over de geest die het hoofd van de ziel en lichaam is van ons allemaal. De man is immers het hoofd van de vrouw, en Christus is het hoofd van de man. Maar de geest wordt verhoogd, wanneer nu gezegd kan worden: met de geest die ik de wet van God, Romeinen 7, 25, dien, opdat het overige van de mens tot vrede gebracht zijnde aan God wordt onderworpen, aangezien door de opstanding van het vlees de dood reeds nu wordt verslonden tot overwinning. 1 Korinthe 15, vers 54. Met mijn stem heb ik tot de Heere geroepen, met die innerlijke stem, die zo vol verwachting is. En hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg, want hier vandaan kwam God ons te hulp, en door die middelaar verhoorde hij ons, nu nog steeds. Ik ben gaan slapen, en ik heb slaap genomen, en ik ben opgestaan, want de Heere zal mij opnemen. Wie van de gelovigen kan dit niet zeggen, wanneer hij de dood van zijn eigen zonde opnieuw beleeft en de gave van de betere poort ontvangt? Ik zal niet vrezen voor duizenden van het volk dat mij omringt, behalve die beproevingen die de kerk in het algemeen verdragen heeft en nog steeds verdraagt. Heeft ook ieder, wie hij ook is, wie hij ook maar is, zijn beproevingen, waardoor om geven hij de volgende dingen zegt: sta op, Heere, verlos mij, mijn God. Dat wil zeggen, geef dat ik opsta. Omdat u alle verslagen hebt die zonder oorzaak belagen. Terecht wordt het in de profetie over de duivel en zijn engelen gesproken, die niet alleen het lichaam van Christus als geheel, maar ook tegen ieder individueel in zijn eigen leven tekeer gaan. Ik heb de tanden van de zondaren verbrijzeld. Iedereen krijgt met de mensen te maken die er kwaad tegen hem spreken. Iedereen krijgt ook met mensen te maken die tot zonde verleiden in zijn leven, die trachten hem van het lichaam van Christus af te snijden. Maar het heil is des Heren. Laten we ons wachten voor hoogmoed en zeggen: mijn ziel heeft zich aan u vastgeklampt. U zegen zij over uw volk. Dat wil zeggen over ieder van ons. Amen. Dit is het einde van de predikatie. En ik wilde doorgaan met de meditatieën. En eigenlijk ook wel in de vorm van gebeden. Het zielenleven van Augustinus. In de verwoording van de Heilige Schrift en in de onderwijzing die God de Heilige Geest in je hart geeft. En daarom willen wij dan nu voor die rest van die tijd ook verder lezen, uit waar wij eerst geëindigd zijn. En gaat het hier in de eerste plaats dus dan over het vertrouwen dat de ziel behoort te hebben in de Heer Jezus en in zijn lijden. Dus dat is niet direct het gevolg van psalm die we gelezen hebben, psalm 3, maar dat het ook is weer een aansluiting op hetgeen wat we gelezen hebben, waar hij in meditatie en biddende vorm ons in zijn hart laat kijken. Ik had mogen mistrouwen om de grootheid mijn zonde en om mijn ontalrijke verzuimen, als uw woord, o God, niet was vlees geworden en had in ons gewoond. Maar nu behoef ik niet te mistrouwen, want toen wij nog zondaren waren, zijn we met u verzoend door de dood van uw lieve Zoon. Hoeveel te meer nu verzoend zijnde zullen wij zalig worden door hem, want al mijn hoop en alle zekerheid van mijn vertrouwen heb ik in dat dierbare bloed dat voor ons en om onze zaligheid is uitgestort. Daarin vertroost ik mij, daarin betrouw en begeer ik tot u te komen, niet hebbende mijn gerechtigheid, maar de gerechtigheid die van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus is. Hierom danken wij u, o allergoede stierst en zachtmoedigste God, minnaar van de mensen, dat gij ons door uw Zoon, Jezus Christus, kracht gemaakt hebt, als wij niet waren, en dat gij ons door hem wonderlijk verlost en beter opgericht hebt, als wij door onze schuld verloren waren. Ik dank u, goede tierenheid, en ik zeg u veel lof uit mijn ganse hart, dat gij uit onuitsprekelijke liefde, daar gij u niet geschaamd hebt om als arme, onwaardige zondaren lief te hebben, gezonden hebt uw enige geboren Zoon uit uw vaderlijke schoot, om ons arme zondaar en kinderen der verdoemenis te behouden en zalig te maken. Ik dank u voor zijn heilige menswording en geboorte, en voor zijn heerlijkheid, die gij getoond hebt in de maagd Maria, van wie hij het vlees heeft aangenomen om ons en onze zaligheid, opdat hij wezen zou een waarachtig mens uit de mens, gelijk hij was waarachtig God van God. Ik dank u voor zijn lijden en voor een kruis, voor zijn dood en opstanding, en zijn opvaren ten hemel, en voor het zitten zij de majesteit aan uw rechterhand, want hij is op de 40e dag na zijn opstanding voor de ogen zijn de discipelen opgenomen, boven alle hemelen, om te zitten aan de rechterhand, heeft hij nedergezonden ten Heilige Geest in de kinderen ter verkiezing naar zijn belofte. Ik dank u voor de allerheiligste uitstorting van zijn dierbaar bloed, daar wij mee verlost zijn, en ook voor dat allerheiligst en levend sacrament van zijn heilig lichaam en bloed, daar wij gedurig mee gevoed, gedronken, gewassen en geheiligd worden, en deelachtig worden de enige hone oge God. Ik dank u voor uw wonderlijke en onuitsprekelijke liefde, waar gij ons onwaardige mensen mee liefgehad hebt, en behouden hebt en door uw enige lieve Zoon. Want gij hebt de wereld zo lief gehad, dat gij uw enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat alle die in hem geloven niet vergaan, maar het eeuwige leven zouden hebben, en dit is het eeuwige leven dat wij u kennen, een waarachtig God, en die gij gezonden hebt, Jezus Christus, en dat door een oprecht geloof en door waardige werken des geloofs. O onmetelijke goede tierenheid, o liefde die niet te waarderen is, gij hebt uw Zoon gegeven om uw knecht te verlossen. God is mens geworden, opdat de verloren mens getrokken zou worden uit de macht des duivels. Hoe goede tieren is de liefhebber der mensen, uw Zoon, onze Heer, wiens liefde niet genoeg is geweest, dat hij zichzelf vernederd had, aannemend de menselijke natuur van de reine maagd Maria. Maar hij heeft ook zijn bloed voor ons uitgestort, en de pijn aan het kruis voor ons, voor onze zaligheid geleden. De goede tierende God is gekomen, hij is om zijn goede tierenheid en liefde wil gekomen. Hij is gekomen om op te zoeken en zalig te maken hetgeen dat verloren was. Hij heeft het verloren schaap gezocht en hij heeft het gevonden, en hij heeft het op zijn schouders gedragen naar zijn schaapkooi, die goede Heere en die goede tierende herder. O liefde, goede tierenheid! Wie heeft ooit zulke dingen gehoord? Wie zou zich niet verwonderen over zulke barmhartigheden? Wie zou zich niet verblijden over uw grote liefde, waarmee gij ons bemind hebt? Gij hebt uw Zoon gezonden in de gelijkheid van het zondige vlees, opdat de zonde, hij de zonde verdoemen zou van de zonde, en opdat wij in hem zouden uw gerechtigheid, want hij is dat waarachtige onbevlekte lam, dat de zonde der wereld weggenomen heeft, die onze dood door zijn dood vernieuwd heeft, en die ons leven door zijn opstanding vernieuwd heeft. Maar wat kunnen wij, o u, o onze God, wederom geven voor zulke grote weldaden van uw barmhartigheid? Want uw lof, want de lof, wat dankbaarheid zullen wij u zeggen, al hadden wij de kennis der heilige engelen, wij zouden toch zulke goede tierenheden en liefde niet genoeg kunnen vergelden. Al ware het dat al onze leden veranderd werden in tongen om u te loven, dan zouden wij u nog niet genoeg kunnen loven, want uw onuitsprekelijke liefde, die gij ons onwaardige mensen alleen uit uw goedheid bewezen hebt, die gaat boven alle kennis en kunsten, want uw Zoon, onze Heer, heeft niet aangenomen der engelen natuur, maar het zaad Abrahams, en hij is ons in alle dingen gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Zo heeft hij, zeg ik, de menselijke en niet de engelennatuur aangenomen, en heeft die met een kleed der heilige opstanding en onsterfelijkheid heerlijk gemaakt, en gevoerd boven alle hemelen, boven alle koren der engelen, boven de cherubinnen, de serafin, en heeft ze gezet aan uw rechterhand. Deze menselijke natuur, boven de engelen, aanbidden de heerschappijen, en alle krachten der hemelen ontzien boven hun God en mens. Dit is al mijn hoop en vertrouwen, want een iegelijk van ons heeft zijn deel in Christus Jezus, onze Heere, zijn vlees en bloed, waar nu mijn deel regeert, daar dunkt mij dat ik ook regeer. Daar mijn vlees verheerlijkt wordt, daar reken ik mij tot ook verheerlijkt te zijn. Daar mijn bloed heerschappij heeft, daar dunkt mij dat ik ook heerschappij heb. Al ben ik een zondaar, ik mistrouw nogthans niet deze gemeenschap der genade. Al verbiedt mij de zonde mijn wezen zoekt. Al is het dat mijn misdaden mij daar buiten sluiten, de gemeenschap mijn natuur verdrijft mij niet. God de Heer is zo onbarmhartig niet, dat hij de mensen vergeten zal, en dat hij niet gedachtig zou zijn, de mensheid, die hij draagt en die hij om mijnentwil zoekt. Maar onze Heere God is zeer zachtmoedig en goedertieren. Hij bemint zijn vlees, zijn leden en zijn binnenste. Ons vlees bemint ons in de allerzoetste, goedertierenste en zachtmoedigste Heer Jezus Christus, onze God, in wie wij verrezen en ten hemel opgeklommen zijn, en nu in de hemelen zijn gezeten. In hem hebben wij een zondeling voordeel in ons bloed, want wij zijn zijn leden en vlees, en hij is ons hoofd, waaruit alle leden zijn, gelijk geschreven staat. Dit is been van mijn been en vlees van mijn vlees, en deze twee zullen één vlees zijn. Niemand heeft zijn eigen vlees ooit gehaat, maar hij voedt en bemint het, dat is een grote verborgenheid. Ik zeg van Christus en van de heilige kerk, zegt de apostel Paulus dit. Derhalve dank ik met de mond en met het hart en met alle kracht uw onuitsprekelijke barmhartigheid, o Heer onze God, voor alle uw ontfermingen, waar gij ons verloren mensen wonderlijk mee geholpen hebt, door uw Zoon onze zaligmaker en verlosser, die gestorven is om onze zonden, en opgestaan tot onze rechtvaardigheid, en die nu leeft zonder einde, die zit aan uw rechterhand en die bidt voor ons, en die met u zich over ons ontfermt. Want hij is God uit u, o God, de Vader, een eeuwig en eens wezens met u over allen. Daarom mag hij ons in der eeuwigheid behouden. Maar naar de menselijke natuur, door welke hij minder is dan hij, is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde, opdat in de naam van Jezus alle knie zich zou buigen in de hemel en op de aarde en de hel, en alle tong belijden zou dat onze Heer Jezus Christus is in uw heerlijkheid. O alvermogende God en Vader, hij is van u gesteld tot rechter, van levenden en van doden. Gij oordeelt niemand, maar al uw oordeel hebt gij uw Zoon gegeven, in wiens hart verborgen zijn alle schatten der wijsheid en der wetenschap. Hij is de getuige en ook de rechter en de getuige, aan wie geen zondig geweten ontgaan kan. Want voor zijn ogen zijn alle dingen naakt en openbaar. Hij is onrechtvaardig veroordeeld, doch hij zal de wereld oordelen met gelijkheid en de volken met rechtvaardigheid. Hierom gezegend zij uw heilige naam in eeuwigheid, en ik verheerlijk u met mijn gehele hart. O alvermogende barmhartige Heere, welke een onuitsprekelijke en wonderlijke vereniging der Godheid en de mensheid in één persoon, dat niet de ene natuur God en de andere mens zou zijn, maar dat de een en dezelfde persoon God en mens en God kon wezen. Maar al is het woord door wonderlijke vernedering vlees geworden, nochtans zijn geen van die beide naturen in een ander wezen veranderd. Daar is geen vierde persoon in de heilige drie-eenheid gekomen. Want het wezen van het woord en het van de mens is verenigd en niet onder één gemengd. Alzo dat ook God tot God komen gekomen is, hetgeen hij van ons genomen heeft, en hetzelfde dat altijd geweest is, is gebleven. Hetzelfde dat altijd was geweest. O wonderlijke verborgenheid, o onuitsprekelijke gemeenschap, o wonderlijke en die zeer lieflijke goede tierenheid der goddelijke verzoening. Wij waren niet waardig knechten te zijn, en wij zijn geworden tot zonen Gods, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Vanwaar komt ons dit, en wie heeft ons daartoe gebracht? Ik bid u, allergoede tierens, de God en Vader, om uw onuitsprekelijke goede tierenheid, goedheid en liefde, dat gij ons waardig gemaakt heeft de grote, menigvuldige belofte van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Gebied uw kracht, maak standvastig en geen hetgeen gij in ons begonnen bent, vermaakt het. En geef ons dat wij tot de volkomen genade door uw goede tierenheid komen mogen. Doet ons door de Heilige Geest verstaan, verdienen en met bekwame eerwaardigheid altijd eren deze grote verborgenheid der goede tierenheid, die vertoond is in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, geopenbaard is in de engelen, gepredikt is in de mensen, geloofd is in de wereld en opgenomen is in de heerlijkheid. O, hoe grote schuldenaren zijn wij, o Heere, onze God, die u door zulke grote prijs hebt willen verlossen, met zulke gaven behouden en door zulke heerlijke weldaad geholpen zijn. Ach, hoezeer behoren wij u te ontzien, te beminnen en te zegenen, te loven, te eren en te verheerlijken, die ons zo bemind heeft, zo verheven hebt. Wij zijn u schuldig, al wat wij vermogen, al wat wij weten. Wie heeft iets dat u niet toebehoort? Gij, Heere, onze God, van wie al het goede komt, ik bid u door u en door uw heilige naam, geef ons van uw goed, opdat wij u van uw goede gaven mogen dienen en in uw waarheid behagen mogen, en dat wij u dagelijks een betamelijke lof zouden offeren voor zo grote weldaden, uw barmhartigheid. Want wij mogen u anders niet dienen nog behagen dan van uw gaven. Want alle goede gaven en alle goede en volmaakte giften zijn van de boven, van de Vader afdalende, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van omkeer. O, onze Heere God, goede tieren, God, goede God, alvermogende God, barmhartige God, onuitsprekelijke God, onbeschreven natuur, God en inzetter van alle dingen en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die uw lieve Zoon, ons Heere gezond hebt, uit uw vaderlijke schoot, tot ons aller profijt, opdat hij aannemen zou ons leven, en ons wedergeven zijn leven, en hij zou wezen volkomen God uit een vader, en volkomen mens uit de moeder, geheel God en geheel mens, en een en dezelfde Christus, eeuwig en tijdelijk, onsterfelijk en sterfelijk, schepper en geschapen, sterk en krank, overwinnende en overwonnen, voeder en gevoed, de herder en het schaap, in de tijd gestorven en met u levende in de eeuwigheid. Beloof zijn liefhebbers de bezitting van het leven. Zeggende al wat gij de Vader bidt in mijn naam, dat zal hij u geven. Door deze hoogste priester, waarachtige profeet en goede herder, die zichzelf geofferd heeft tot een offerande, stellende zijn leven voor zijn schapen, bid ik u, o alle goede tierens ter liefde en zachtmoedige, liefhebber der mensen, Heere God, door hem die zit aan uw rechterhand en voor ons bidt, onze verlosser en voorspreker, dat gij mij gunnen wil, u in alle dingen met deze uw Zoon en met de Heilige Geest te loven en te verheerlijken, met groot berouw van mijn hart en met overvloedige tranen, met grote eerwaardigheid en omzichtigheid, want die wezen hebben, die hebben ook een gave. Maar omdat het lichaam het wel vergaat, de ziel bezwaart, zo wil toch opwekken mijn slapheid met uw prikkel, en doe mij vroom en volharden in uw geboden, en u loven dag en nacht. Geef dat mijn hart warm wordt in mij, en dat door uw overdenking het vuur ontstoken wordt, en omdat uw enige zoon gesproken heeft, niemand komt tot de Vader dan door mij, en niemand komt tot mij als de Vader hem niet trekt, zo bid en begeer ik u, ootmoedig, trek mij altijd tot hem, opdat hij mij dan brengt tot u, daar hij zit aan uw rechterhand, daar het eeuwige leven is, eeuwig zalig, daar volkomen liefde en geen vrees is, daar de eeuwige dag en de geest van alle is, daar de hoogste en de zekerste vrijheid is, en de onbezorgde vrije gerustheid, en een geruste blijdschap, een blijde zaligheid en een zalige eeuwigheid, en een eeuwig zaligheid en zaligs aanschouwen, en een loven van u zonder einde, daar hij met u en gij met hem in de gemeenschap met de Heilige Geest eeuwig en altijd leeft en regeert. God door alle tijden der eeuwen. Amen. Tot zover de voorlezing van Augustinus, psalm 3, en uit de zielsroerende meditatie en gebeden van Augustinus. Willen wij nu dan ook eindigen met dankzegging. Heere, er is verwonderlijk als wij iets van die gesteldheid en geest hebben, dan komen wij alles te boven hier ook in de tijd. En dan geven wij hier ook zoveel verlustiging aan, in aan dat wij alles wat er hier op de aarde is als niet achten. Alle machten en krachten die ons tegenstaan en mensen, elke ons plagen, het brengt ons niet in de onrust. In de overwinning van Christus zijn wij veilig en we hebben God tot onze beschermer. En als wij dan aan u gedenken, o Heere, o, dan wordt de ziel zo blij, dat we ons zo mogen verlusteren en dat zo bij het voortschrijden het einde nadert, dat we altijd en eeuwig bij u mogen zijn. En als dat zo ook al hier onze blijdschap uitmaakt en alle zorg en kommer verdrijft en de nacht doet lichten, dat we zo in de ellendigheid waarin wij ons vlees en bloed ervaren en te boven komen van dit alles, en dat wij bij het naderen altijd bij u gedurig zullen zijn en dat tot in eeuwigheid, en dat wij dat hier ook al gaan verlangen. In de gemeenschap met God, in gemeenschap met de kerk, in de gemeenschap met u, door de gebeden en het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat wij zo dan ook zo verbondenheid kennen met u. Dat zal dan ook morgen weer moeten blijken, Heere, waarin we hopen allemaal zoveel als het kan op te trekken naar uw bedehuis. Dat volk dat u lief heeft zal er zijn. Die gij getrokken hebt tot Christus, die zullen er zijn. Degenen die u beminnen, die zullen daar graag verkeren. Die zullen niet spreken met hun afwezigheid. Die gaan op tot uw altaren. Breng alsjeblieft ons morgen toch met die verblijde hoop om op u te letten, o God, in alles wat ons beroert. Rust doet vinden bij u, Heer Jezus, die zegt, kom. De meester is daar, hij roept u, en bij hem is de rust, onderwijs, zaligheid, vreugde, ach, alles is in u. O, dank, o God, voor uw Jezus, en gedank voor uw liefde, en dank voor de gave des Heilige Geestes, en dank voor alles. Amen. Bedankt voor uw aandacht, en we hopen tot morgen. Kan en ook, ja, de volgende keer.